In de podcastserie The Value Of bespreken verschillende experts op het gebied van commercieel vastgoed van Cushman & Wakefield wat zij van waarde vinden. In deze speciale editie voor Internationale Vrouwendag gaan onze collega's Gerda Stelpstra en Sophie Schuller in gesprek met Mirjam de Blikhoer, partner bij Baker McKenzie. Aan mannelijke leiders geeft zij onder andere mee: zorg dat iedereen zich gehoord voelt. Geef iedereen een stem, of ze nou man of vrouw zijn. Besef je dat je in jouw leiderschapspositie een rolmodel bent. En zorg dat men het gevoel heeft bij jou terecht te kunnen.
Ik dacht, we beginnen even met een algemene vraag. Ja. Over ja, wie je bent en wat je doet.
Oké. Nou, ik ben Mirjam de Blikhoer. Ik ben partner bij Baker McKenzie. Dat is een wereldwijd advocatenkantoor. Ik leid de sectie arbeidsrecht. Ongeveer 17 advocaten. En ook nog ondersteuning. Ben ook betrokken bij ons kantoor in Afrika, in Johannesburg. Dus daar vlieg ik, als ik reces heb van de Eerste Kamer, vlieg ik daar naartoe om daar de boel te helpen en aan te sturen. Ik zit dus in de Eerste Kamer voor de VVD. En ik ben voorzitter van de Rutgers, dat is het Kenniscentrum voor Seksualiteit.
Wauw, dat is echt een heleboel.
Ja.
En we zitten hier vandaag voor Internationale Vrouwendag.
Ja.
Dus ik dacht, als introductie vind ik het ook wel leuk om te vragen over hoe jij het vindt om als vrouw op deze positie te staan. En welke rol vrouw zijn daarin heeft gehad.
Ja, nou dat is een goede vraag. En eigenlijk sta ik er vandaag de dag niet meer bij stil. Maar ik heb er wel bij stilgestaan. En dat was meer gedwongen dan dat ik er actief altijd bij stil stond. Dat er een verschil was tussen mannen en vrouwen. Ik dacht altijd, we beginnen met z'n allen. En mag de beste naar boven komen. Dat bleek toch niet helemaal zo te zijn. Het was voor mannen toch echt makkelijker om partner te worden dan voor vrouwen. En toen ben ik me daar eigenlijk in gaan verdiepen. En heb ik ook stukken daarover gelezen van hoogleraren. En dacht ik van, ligt het nou aan mij? Of is het een breder? Is het echt waar? Is het een fenomeen? Nou, dat bleek zo te zijn. En toen ben ik me gaan inzetten voor meer vrouwen naar de top. En heb ik meegeschreven aan wetten. En een heel klein tijdje geleden is ook de ingroeiquotumwet, evenwichtige verdeling mannen en vrouwen in raden van commissarissen en raden van bestuur door de Eerste Kamer gekomen. En dat was voor mijn gevoel toch wel een beetje een kroon op mijn werk. Maar vandaag de dag denk ik niet, oh jee, ik ben een vrouw en dit doe ik allemaal. Nee, dat niet meer.
Nee. En in terms of part-time working, which is 75% women in the Netherlands work part-time. And of course, that correlates with that period in their lives where perhaps they're having young families or small children. What's your perspective on supporting women through that kind of 10, 15-year period of their careers and still wanting to reach that level of seniority? Do you see that part-time work and senior positions could be held in combination in the future?
Ja, dat is ook een vraag die altijd terugkomt. En we hebben afgesproken dat ik in het Nederlands zou antwoorden. Dat vonden jullie prettiger, dus dat zal ik doen. Maar je mind gaat meteen op het Engels over als je een Engelse vraag krijgt. Maar nee, dat is eigenlijk de periode dat je het grootste risico hebt dat vrouwen afhaken. Kleine kinderen, alle ballen in de lucht houden. Mannen die toch nog heel vaak denken, of misschien zelfs zeggen van, we krijgen een kind, ga jij minder werken? Soms wordt het niet eens gevraagd, maar is het toch meer een aanname en een vrouw die daar dan ook vanuit gaat? In mijn team en in Baker wereldwijd maken we dat bespreekbaar. En proberen we ook met een vrouw de voor- en nadelen op een rijtje te zetten. We hebben ook inmiddels voorbeelden van vrouwen die een tijdje 4 dagen zijn gaan werken. Daarna weer 5 dagen, toch partner zijn geworden. Dus dat is mogelijk. Alleen als vrouw moet je er wel even bij stilstaan hoe je dat dan gaat doen. Er zijn denk ik inmiddels ook wel mannen die het prettig vinden om een tijdje 4 dagen te werken. Maar dat is echt, die zijn echt enorm in de minderheid. Dus ja, ik heb wel eens tegen mijn team gezegd, nou ja, als je man ervan uitgaat dat je 4 dagen gaat werken, dan moet hij die 5e dag maar aan jou betalen wat je misloopt op je werk. Natuurlijk een beetje grappend, maar toch ga je er dan wel bij stilstaan. En ik heb helemaal geen oordeel, want als je 4 dagen gaat werken of 3 dagen, omdat je heel graag je kinderen meer wil zien of wil opvoeden, dan moet je dat zelf weten. Ik heb het zelf niet gedaan. Heb er heel veel kritiek op gekregen, zeker in die tijd. Zelfs vrienden die als ik zei dat mijn kinderen het belangrijkste in mijn leven waren, zeiden, oh, en dat uit jouw mond, je werkt alleen maar. Dus dat was best heftig. Mm. Nou, we hebben 2 hele leuke kinderen en we hebben ze ook nu nog wel eens gevraagd, hadden jullie liever gehad dat ik dat anders had gedaan? Of hebben jullie het idee dat wij een andere band hebben dan de moeders die veel thuis zijn geweest. En zij zeggen, nou, wij hebben dat idee helemaal niet. En we hebben een hele goede band en een goed voorbeeld gehad. Dus ik denk wel, als je als vrouw 5 dagen blijft werken, dat je daar gewoon meer stil bij staat. En daar dus ook moeite voor doet om de kindervakanties er dan echt te zijn. De weekenden te proberen echt te zijn. De weekenden schreef ik nog vaak artikelen, maar dan waren de kinderen wel om mij heen en die maakten dan hun huiswerk bijvoorbeeld. Maar ja, kijk, eigenlijk zouden mannen daar net zo goed mee bezig moeten zijn, maar toch is dat vaak niet zo.
Yeah.
Alhoewel er wel gezegd wordt dat nu anders is. Dat een beetje een verouderd standpunt is. Maar als ik naar mijn beide kinderen kijk, dan is dat standpunt nog niet zo heel erg verouderd, eerlijk gezegd. Ik heb 2 zonen, dus ja.
Ik ook. Ik vind het ook helemaal belangrijk dat mijn 2 zonen zien dat mama huis aan het werken.
Ja.
Dat is ook de bedoeling.
Ja.
But you mentioned earlier about perhaps men also wanting to play a bigger role at home or taking on more part-time. Do you see the culture of men working part-time changing?
And nee.
Nee.
Nee, dat is juist wat ik bedoel. Dus zoveel is er daarin niet veranderd. Wat ik wel goed vind, die wet is ook net door de Eerste Kamer gekomen, dat er een langer vaderschapsverlof is bij de geboorte van een klein kind. Ik weet nog vroeger, dan kreeg je 1 dag. En ja, dat is gewoon wel echt te weinig voor het gezin. Dus dat vind ik een goede zaak. Maar ik zie het nog niet zo snel veranderen dat iedereen 4 dagen gaat werken.
Je gaf aan dat hier bij Baker dat de organisatie ook echt met mensen, aanstaande ouders, gaat zitten. Om ook na te denken van oké, 4 dagen werken, wat voor impact heeft dat?
Ja.
Hoe kan een organisatie nog meer helpen om een vrouw te ondersteunen in deze periode? En misschien ook wel een man die die keuzes wil maken.
Ja, nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig gebleken. Het lijkt allemaal heel lastig, maar de grootste valkuil is, en dat betrap ik mezelf ook op, dat je heel erg gaat denken voor een ander. En dat moet je nou juist niet doen. Wat je eigenlijk moet vragen aan een vrouw, wat heb jij nodig en wat vind je belangrijk? En dan heel vaak zijn dat hele andere dingen dan je denkt. Bijvoorbeeld, wat je heel snel geneigd bent te denken, oh, die vrouw is zwanger, die wil niet graag reizen. Terwijl die vrouw wil wel reizen, die baalt als ze die leuke klus niet krijgt. Als je het dan vraagt. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dus eigenlijk is het heel simpel.
Gewoon het gesprek blijven voeren.
Ja, en ook de vraag stellen.
Ja.
Je kan ook het gesprek voeren terwijl je denkt dat je het goed doet.
Ja.
Terwijl je de vraag niet stelt.
And a slightly different topic, but recently the My Name is Peter campaign got a lot of attention.
Yeah.
What's your view on how useful those types of awareness campaigns are on supporting and promoting diversity within organizations?
Ik vond het wel een eye-opener, moet ik zeggen, voor mezelf, maar het is eigenlijk niet zo belangrijk wat vrouwen ervan vinden. Die vraag zou je eigenlijk aan mannen moeten stellen. Het zou een hele leuke vraag zijn. Ik heb het niet gevraagd aan mannen. Maar het zou wel een leuke vraag zijn. Ik hoorde gisteren bijvoorbeeld bij Rutgers. Er was een campagne opgezet om een maand niet te drinken. Want het idee was, als je dan een maand niet drinkt, dan is er ook minder seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. En die campagne sloeg helemaal niet aan. Ze hadden met name mannen gebruikt in die reclame. En dat, ja, kennelijk sloeg dat niet aan. Waarom niet? Dat zijn ze nu aan het onderzoeken. Maar ja, ik zou dus benieuwd zijn, de hele Pieter-campagne, is dat aangeslagen bij mannen? En hebben mannen gedacht, oeh, dat is eigenlijk wel gek dat er meer mannen zijn die Peter heten, die CEO zijn, dan dat er vrouwen CEO zijn, ja.
Yeah, I'm also very interested to get some male perspectives around what they think about that.
Yeah.
But just going back to the quota for women on boards.
Yeah.
How do we know that that's the right measure? Why is a 30% or even a 50% quota of female representation on boards the right measure for us to go after?
Yeah. Nou, even voor boards, hè, is het een streefcijfer nog steeds en moet een ambitieus streefcijfer worden neergelegd voor grote bedrijven. Dat zijn bedrijven, even kort door de bocht, van 250 werknemers. Dat moet ook gerapporteerd worden bij de SER. Dat lijkt me ook heel goed, want als je dat niet doet, ja, dan gebeurt er gewoon niks. Dat is ook gebleken met de wet streefcijfers. Moest in het jaarverslag worden neergelegd of je streefcijfers haalde. En slechts 7% van de bedrijven voldeed aan die wet om het in hun jaarverslag op te leggen. Dus ik denk dat nu eraan gekoppeld wordt dat het bij de SER gemeld moet en dat die een monitoringpositie krijgen, dat goed is. Hoe weet je, even terug naar jouw vraag, hoe weet je dat 30% of 40 of 50 het juist is? Dat is onderzocht. Bijvoorbeeld hoogleraar Janka Stoker, die heeft onderzocht, als je 30% vrouwen aan een vergadertafel hebt, dan worden ze gehoord. Dan hebben ze een impact. Dus als je 1 vrouw hebt met 10 mannen, wordt die vrouw niet gehoord. Dat is onderzocht, kennelijk. Dus ja, wat mij betreft, het is nu 1/3 vrouw en 1/3 man. Een ingroeikwotum in raden van commissarissen. Dus als je een vrouw moet benoemen en je doet dat niet, dan is die benoeming nietig. Dat is heel vergaand. En de idee daarachter is dat als je de raad van commissarissen gewoon een evenwichtige verdeling hebt, dat de vrouwen die dan in die raden van commissarissen zitten ook wel daarop gaan toezien dat er vrouwen doorkomen in die bedrijven waar zij op toezien. Dus ja, zo is die 1/3 tot stand gekomen. Maar eigenlijk zou je natuurlijk gewoon moeten zeggen 50%. Waarom niet 50%? Dus ik denk dat het een begin is.
Ja. Yeah, in England we also have the 30% club that was set up by Helena Morrissey a few years ago.
Oh ja. Yeah.
There they were really focusing on the supervisory board.
Ja, yeah, so, dat is ja. Yeah. Like here eigenlijk.
Yeah. And one of the things that has not moved so much is the executive board and the decision making roles.
Maar dat is hier dus nu wel in de wet opgenomen, dat die ambitieuze streefcijfers. Dus het is ook heel belangrijk om dat te monitoren en om te kijken. Ik geloof dat er een tijdwindow van 5 jaar is waarop het wordt geëvalueerd. Om dan te kijken, worden er nu ook vrouwen in de boards benoemd? En zo niet, waarom niet? Want dan moet je het uitleggen.
Ja, en ik kan me voorstellen dat ook nog wel een rol gaat spelen. Van, hè, we een bepaalde percentage die we willen als doel, die we als minimum willen zetten. Maar dan moeten de vrouwen er ook zijn die posities in willen nemen. En een beetje een idee hoe we daar ook kunnen voor zorgen dat er vrouwen zijn die positie durven te nemen en in kunnen nemen.
Ja, ja, dat heeft met veel dingen te maken. Dat heeft ermee te maken dat je dus al begint in je bedrijf. Bijvoorbeeld in jullie bedrijf heb je heel veel commissies. Ik noem maar wat. Of ga je pitchen voor cliënten. Ik weet niet of jullie dat ook moeten doen, maar wij moeten dat doen. Ja. Nou, dat je er dan voor zorgt dat er in ieder geval bij de pitch ook 30% vrouwen zit. En dan niet alleen bij de pitch, maar ook bij het werk wat uitgevoerd wordt. Cliënten bij grote advocatenkantoren hebben zich verenigd, hebben gezegd, wij gaan niet meer akkoord met dat je een vrouw stuurt. Gewoon een beetje van, nou ja, daar hebben we dan een vrouw op de pitch. Maar wij gaan ook echt na op de rekening of die vrouwen ook de kans hebben gekregen om het werk te doen en om zich dus te bewijzen. Dat is één ding. Dus bijvoorbeeld bij ons, dat heb ik er ook even bij gezocht, bij Baker. Dat is wel interessant. 42% van onze Global Practice Group Chairs is vrouw. Dat is een belangrijke positie. Dus als je daar alleen maar mannen op benoemt, dan, ja, dan krijg je het nooit goed, zeg maar even. Ook Global Industry Group Steering Committees is 40% vrouw. Client Service Directors, 39% vrouw. Dus al die, zeg maar, belangrijke posities in een groot internationaal bedrijf, daar moet je vrouwen al de kans geven. En ik denk dat als je dat doet, worden ze ook zelfverzekerder. Denken ze, hey, ik kan dat heel goed. En dan durven ze dus ook eerder misschien door te stromen naar andere hogere posities. Dus je moet eigenlijk in het klein, denk ik, beginnen op alle niveaus. En bij vrouwen is ook onderzocht, vrouwen steken niet zo snel hun hand op. Zo van, nou ja, wie wil in die commissie dan? Vrouwen kijken een beetje om zich heen. Is er ook een man? Nou, Jan of Peter heeft al lang zijn hand opgestoken. Denk je, nou ja, als jij het zo graag wil doen, doe jij het maar. Dus ik denk ook dat dat mentoring programs heel erg helpen. Dat je zegt, nee, jij moet ook je hand opsteken. Want dan word je gezien en dan kom je ook verder. Dat hebben wij ook bij Baker. We hebben het zogenaamde LIFT program. En daar zitten dan jongere vrouwen, die worden gecoacht en die leren dit soort dingen. Vertel ook wat je doet. Vrouwen zijn geneigd, bijvoorbeeld bij een lunch waarin dan iedereen vertelt waar die mee bezig is. Denk je, nou, ik vertel het maar niet. Ik heb nog 3 minuten. Ik moet terug naar mijn call. Maar als jij het niet vertelt, weet ook niemand dat je dat doet. En de mannen vertellen het wel. Dat zit er van nature meer in. Ik heb dat grote pand verhuurd. Of ik heb dat. Ik was betrokken bij dat grote advies over een kantoortuin. Terwijl jij denkt, ja, dat voelt toch een beetje als opscheppen. En iedereen weet wel dat ik daarbij betrokken ben. Maar dat weten mensen niet. Ik zie het nu zelf ook. Nu ik dan zelf een groep leid. Ja, heel vaak als vrouwen het niet vertellen. Ik weet ook niet alles. Ik ben geen helderziende en dat geldt voor die mannen ook. Dus je zal toch een beetje ander gedrag moeten gaan vertonen als je dat wilt.
En dat in een rolmodel ook stimuleren richting...
Ja, wat ik ook heel vaak doe. Kijk, het zit hem ook niet alleen in de banen in je bedrijf. Wat ik vaak zeg, doe ook iets aan liefdadigheid buiten je bedrijf. Nou, bijvoorbeeld iemand uit mijn team, een hele leuke, ambitieuze vrouw, is dan nu, houdt zich bezig met de kantoortuinen op de Zuidas. Daar leer je heel veel mensen door kennen, waardoor je ook weer, van het een komt vaak het ander.
Ja.
Dus eigenlijk ook een netwerk opbouwen.
Dat is het eigenlijk. Ja. En dat is ook heel leuk, want dan weet je wel, je hoort wat er bij andere kantoren gebeurt en daar kan je weer van leren en dat kan je weer naar je eigen kantoor brengen. Ik snap wel dat het kost allemaal tijd. Dus als je jonge kinderen hebt, is dat heel lastig. En begrijp ik ook wel dat je niet drie dingen erbij, maar één ding kan je er altijd wel bij doen, denk ik dan.
Ja, en in terms of your tips for younger women starting out in organizations where there isn't a lot of female representation at the senior leadership levels, what would your advice be to those women starting out?
Ja, ik zou nu denken, zoek dan toch een mentor met wie je eens kan praten. Misschien bij een ander kantoor waar je tegenop loopt. Maar ook iemand die je vertrouwt op jezelfde level. Kijk, ik heb ook altijd heel veel gesproken met andere advocaten van andere advocatenkantoren. En dan voel je niet zo alleen. Denk je, oh, dat is niet, het zit niet in mij. Ik loop niet alleen daar tegenaan. Er zijn nog heel veel anderen die daar ook tegenaan lopen. En dat maakt het dan al dat je wat minder zorgen maakt of wat minder druk maakt. Ik denk ook dat, wat ik heel vaak tegen vrouwen zeg, neem dingen niet zo persoonlijk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar soms moet je toch ook wel tegen jezelf zeggen, ja, misschien heeft diegene wel gewoon een roldag. Of is zijn kind ziek? Of heeft hij hoofdpijn? Of vaak zit het niet in jou, maar in de ander. En is het na een dag alweer beter? Dus ja, soms laat het dingen ook even betijen en dan valt het allemaal wel weer mee.
And what would your advice be to perhaps some of the male leadership team that doesn't see that perhaps they're making some biased choices?
Ja, Tegen mannen zeg ik wel heel vaak, en tegen mezelf overigens ook, van als je in een zaal zit en je bent de voorzitter, en zorg dat iedereen zich gehoord voelt. Dus ik zeg altijd, geef de muis ook een stem. Vraag aan diegene, dat kan een man of een vrouw zijn, maar vraag wat vind jij ervan? En daar komen dan vaak hele waardevolle ideeën uit, maar diegene die is niet zo dat hij meteen roept wat hij vindt of denkt. Betekent niet dat diegene niks vindt of denkt. Dat zou wel het eerste zijn wat ik tegen mannelijke leadership zou willen zeggen. En ook, denk niet voor een ander, maar vraag wat diegene vindt. Dat zou ik zeggen. En ook als iemand bij je binnenkomt, kijk, bij mij komen ook wel eens mensen binnen en die zijn aan het klagen. Dat is juist eigenlijk heel erg goed. Want dat betekent dat iemand naar jou toe durft te komen en iets aan durft te kaarten. En ik weet wel, dan je bent altijd druk, dus je denkt, ach nee, ik heb helemaal geen zin in dat gezeik. Maar toch, ik zou zeggen, luister wel en kijk wat erachter zit. En vaak is de oplossing ook heel simpel. Voor jou heel simpel. En voor diegene is het een enorm obstakel. En je kan ook wel eens naar een biased training. Ik begrijp wel dat mannen denken, ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor. En heel veel denken ook, wat een bullshit. Maar nu, na die hele Me Too en boos en elke dag treedt er een man af, kan je eigenlijk niet meer denken dat het bullshit is. Is toch verstandig om je daar even in te verdiepen, denk ik.
Dus ik hoor eigenlijk heel veel over de juiste vragen stellen, gesprekken. En ook een stukje opleiding van mensen, ja, over hoe we in elkaar zitten, ja, hoe we denken.
Ja, en besef ook dat je bent een rolmodel. Hè? Dat klinkt een beetje zwaar, maar ik ben partner, dus ik ben een rolmodel. Ik heb me dat helemaal niet zo gerealiseerd. Ik denk ook dat heel veel mannen, bijvoorbeeld in jullie bedrijf, dat helemaal niet zo beseffen. Zij denken gewoon, ja, ik doe mijn baan en ik doe het ook maar zo goed mogelijk. En beseffen niet dat mensen naar hun opkijken van, ja, maar dat is de baas. En wat dat dan teweeg brengt. Dus het is ook goed om je dat wel eens te realiseren. Om dus ook te realiseren, als er een kantoorfeest is, ga nou niet mega lam worden. Het is gewoon niet meer heel verstandig in deze tijd. Het is wel heel gezellig, maar doe dat dan met je vrienden en niet met je kantoorgenoten. Gewoon niet meer verstandig in deze tijd. En ik weet wel dat dan heel veel mensen denken, ja, maar als ik dat al niet meer mag doen, weet je wel. Maar nee, ik denk eigenlijk dat dat even niet meer kan. En misschien dat we daarna wel weer iets toleranter worden. Maar ik denk toch dat het verstandig is om dat niet te doen.
Heb je in je, hey, je hebt een paar keer ook genoemd het woordje rolmodel. Ja. Heb je in je carrière vrouwelijke rolmodellen,
ja,
gehad?
Zeker. Zeker. Als eerste was dat Christine Lagarde. Die deed ook arbeidsrecht. Zij werkte in Parijs. We hadden heel veel meetings met Europa. Arbeidsrecht meetings. En zij, ik was heel erg van haar onder de indruk. Zij moest een presentatie geven. En haar moedertaal is Nederlands. Sprak heel goed Engels. Ze had ook een hele goede presentatie. Met toen al infographics. Nou, dat is dus 30 jaar geleden. Zij was erg voor daarin. En ik dacht, hey, ze brengt het heel helder. Ze maakt ingewikkelde dingen heel simpel. En vanaf toen is ze eigenlijk mijn rolmodel en later ook mijn mentor geworden.
Gaaf.
Ja.
Ja, very cool. En is er een bepaalde eigenschap van vrouwen dat een goed rolmodel maakt?
Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik denk eigenlijk dat alle vrouwen die nu een wat hogere functie bekleden, wel een rolmodel, die hebben best moeten vechten om daar te komen. Je kan je ook meteen afvragen, zijn dat dan wel goede rolmodellen? Want ze hebben wel erg moeten vechten. Ik hoop dus dat in de toekomst dat niet meer zo is. En ik denk ook dat veel van de vrouwen die zo hebben moeten vechten, dat ook wel weer meer dichter naar zichzelf hebben kunnen komen, hoe langer ze aan die top zitten. En dat is ook fijn. En ik hoop dus dat in de toekomst vrouwen niet meer zo hoeven vechten, althans niet meer dan mannen, en meer zichzelf kunnen blijven en dan toch aan de top kunnen komen. ik denk wel dat het nog even duurt.
I think you're right. Ja.
Ik denk dat het is misschien een wat vreemdere vraag, maar vrouwen onderling zijn er ook wel een beetje onbekend dat ze niet de vriendelijkste tegen elkaar zijn in het bedrijfsleven. Hoe kijk je daar tegenaan? Heb je dat ervaren?
Heb ik ook wel eens ervaren, natuurlijk. Maar ik hoop toch dat dat verandert. En ik denk ook dat dat veranderd is. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je juist als vrouwen elkaar helpt. En wat wij nu hebben afgesproken binnen Baker, en het werkt als een trein, dat we zijn natuurlijk in de minderheid met de vrouwen, zeker aan de top. Dat als we besprekingen hebben, partnervergaderingen, dat als een vrouw iets opbrengt, vaak een goed idee, dat een andere vrouw zegt, hé, wat een goed idee. En dan wordt er dus geluisterd. Het is een hele simpele oplossing eigenlijk, maar hij werkt wel als een trein. Dus als je dat niet afspreekt met vrouwen, dan krijg je het gewoon veel en veel moeilijker.
En slight change of topic, but a lot of the conversation around gender equality, of course, focuses in leadership in the hope that women come up underneath. Yeah. But there's also a lot of other systemic inequality in things like supply chain of organizations now, maybe not so much in law, but what's your perspective of setting quotas or regulation around suppliers and third-party gender equality as well?
Yeah, ik vind dat ook een goed punt. Kijk, dat is dus wat onze opdrachtgevers nu zijn gaan doen. Die zeggen, wij pikken het gewoon niet meer dat er alleen maar mannen komen. En of als er een vrouw komt, dat er geen vrouwen op de rekening staan. En eigenlijk is dat een echte gamechanger geweest. Dus ja, eigenlijk zou iedereen het moeten doen. Ja. En ik wilde nog even terug naar een ander punt, omdat jij over de vrouwen vroeg en deze afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Er is nog een andere heel belangrijk iets. Het is heel moeilijk om mensen aan te spreken op gedrag. Zeker op flauwe grappen, omdat je toch geneigd bent om te denken, ja, nou ja, zo is Pim nou eenmaal, weet je wel, wat maakt het ook uit? Ja, iedereen kent hem. En toch denk ik dat het heel goed is dat je wel elkaar erop aanspreekt en dat er dan minder ongelukken in een bedrijf gebeuren. Ik doe natuurlijk arbeidsrecht. Bedrijven komen bij mij als het fout gaat. Nou, het gaat heel veel fout. Ik heb het heel druk. En eigenlijk is het, ik merk zelf ook, het is heel moeilijk, want je denkt, god, ben ik nou zeikwijf? Hè? Heel snel voel je je zo. En toch denk ik, als je met de vrouwen afspreekt, nee, we doen dat met elkaar. En als Pim een grap maakt die gewoon eigenlijk helemaal niet zo grappig is, dan zegt een van ons het en de anderen zeggen, nou ja, Pim, weet je wel hoe dat over kan komen? Het is toch heel krachtig en beter voor de hele organisatie.
En ook waarschijnlijk, doordat je met elkaar afspreekt, dat je het ook sneller durft aan te kaarten.
Eens, want alleen ga je dat niet zo snel doen. Klopt.
Nee.
Hebben jullie een vereniging van vrouwen binnen Baker, dus waar jullie dit binnen afspreken?
Nee, hebben we eigenlijk niet. We hebben wel allerlei vrouwennetwerken binnen Baker. Maar dit was eigenlijk iets dat we gewoon met de partners in Amsterdam hebben afgesproken. En dat is zo doorgecijpeld, omdat het eigenlijk een heel makkelijk mechanisme is. Iets heel simpels. Soms zijn de beste oplossingen gewoon heel simpel.
Ja. Hoeveel vrouwelijke partners heeft Baker nu meer in Nederland?
Dat heb ik ook op laten zoeken. Kijk. We hebben 26% vrouwelijke partners. En als je naar de principals kijkt, dat zijn de equity partners, hebben 31%. Dus we zitten, nou ja, best redelijk. Hoger, denk ik, dan veel anderen. En we hebben ook een global target onszelf opgelegd. En dat is 40-40-20, 40% vrouw, 40% man en 20% flexibel, non-binair, alles wat daar nog omheen hangt. En dat is een aspirational target. En we zijn nu ook bezig, hoe gaan we dat aspirational target halen? Ja, dat is niet zo makkelijk, maar we zijn er wel heel serieus mee bezig.
Ja. That's also a very nice thing to also target in terms of gender roles, because I feel in the last few years, the whole definition of gender roles has completely changed with non-binary or other LGBTQI community-based people.
Yeah.
How can organizations create cultures that are also inclusive, not just for women, but for people that are within a wider category?
Yeah. Dat kost tijd. Cultuurverandering kost gewoon tijd. Ja, dat is zo. En je wil het misschien overnight veranderen. Niet mogelijk. Toch je verenigen met elkaar. Meetings hebben met elkaar. Borrels hebben met elkaar. Goede sprekers uitnodigen met elkaar. Bijvoorbeeld LGBTQ hadden wij een super goede spreker. En die zei, gebruik het nou als je kracht. Als je nou homo bent, vertel dat gewoon. En die man kreeg allemaal homo-cliënten. Prima, toch? Ik wil, dus toch ook rolmodellen zoeken. En het je kracht maken in plaats van het als een zwakte zien.
Hoe heeft COVID en hybride werken een invloed gehad op vrouwen in het werkveld?
Als je naar Rutgers kijkt, daar heb ik onderzoeken gezien dat er heel veel geweld is geweest tegen vrouwen in de COVID-tijd. Je kan het je ook voorstellen op een klein flatje met een groot gezin. En je wil het je niet voorstellen, maar dat is dan wat ik voor me zie. Irritatie loopt op. Mensen hebben zichzelf niet in de hand. Wat ik heb gezien als je bedoelt met doorstromen of heb ik geen cijfers nog van gezien. Als je ziet, hoe heeft het mijn rol als een leider veranderd? Nou, behoorlijk. In het begin was je gewoon geen idee. Weet je wel, de zoveelste pubquiz en kookcursus en iedereen werd het helemaal zat. En toen zijn we eigenlijk naar 1-op-1 gegaan. Bellen, hoe is het met je? De vragen stellen, wat heb je nodig? En dat werkte eigenlijk veel beter. Dat doen we tot de dag van vandaag. We hebben 3 partners binnen arbeidsrecht en we verdelen dat. Toch af en toe wandelen. Ja, het is allemaal heel armoeiig. Het is niet anders. Ik denk wel dat hybride werken blijft. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Dat veel werknemers toch in ieder geval 2 dagen per week thuis willen werken. En we hebben het er hier ook binnen Beker over gehad. En wij gaan dat ook faciliteren. Wij gaan niet zeggen, je moet per se terugkomen naar kantoor. Binnen mijn team heb ik het helemaal losgelaten. Zie maar wat je wil. En we evalueren over 4 maanden. Missen we het toch een vaste dag om met elkaar terug te zijn op kantoor? Of niet? En zo ja, kunnen we dat dan veranderen? Zo heb ik het aan. Zo pakt iedereen het misschien op zijn eigen manier aan. En daar komen vast ook weer allemaal onderzoeken over.
Geeft dat vrouwen kansen? Geeft dat een andere speelveld voor vrouwen? Die misschien voorheen door thuissituaties.
Ja, ik snap het wat je zegt. Ik denk het wel. Want het lijkt mij, als ik terugdenk aan vroeger. En mijn man die woonde in Maastricht en we hadden net een baby en ik woonde in Amsterdam. En ik vroeg of ik 1 keer per maand in Maastricht mocht werken, 1 dag in de week. En dat mocht gewoon niet in die tijd. Dus nu toen denk ik, jeetje mina, als ik dan toch 2 dagen per week thuis had mogen werken of dan daar, dan was het leven wel veel makkelijker geweest. Dus ik denk wel dat de zorgtaak makkelijker wordt. Ja.
Yeah, there's also lots of research that says that when people are not in the office, they get passed over for promotion and don't have those opportunities. So one of the things that we're really interested in is, of course, how do you systemically create a system whereby when people choose to work from home, largely women for caring obligations, that we're not inadvertently discriminating against those
people. Ja, dat is een heel goed punt, maar wat ik zie in mijn team is dat het niet alleen vrouwen zijn die eigenlijk is het zeker 50-50. Mannen werken net zoveel thuis. Dus ik zie daar geen verschil in. Ik niet. Maar er zullen onderzoeken komen. Heel goed punt om awareness over te creëren. Denk ook niet dat het verstandig is als je helemaal nooit meer op kantoor komt. Dat zou ik niet adviseren inderdaad. Denk ook dat het 1 dag in de week heerlijk is om even naar kantoor te gaan.
Zeker wel.
Maar ik denk ook dat het speelveld van jullie vak heel erg verandert. Omdat heb je nog wel die grote kantoren nodig. En grote, dure kantoren. En dan gaan die allemaal leeg staan. En wat ga je er dan mee doen? Gaan we daar dan huizen van maken? Het is een hele interessante tijd natuurlijk.
Een oppasservice.
Ook dat.
Ja. Well, and actually, it changes a lot, of course, depending on the industry that you work in. So in our industry, yeah. What we see actually is people not wanting to work from home all the time and really favoring the office. The office is still very important, of course, in our industry, but I see that throughout other industries as well.
Okay.
But another question around younger people starting. I think the last 2 years has accelerated this change of career aspiration for lots of people. What we see is people really reevaluating their relationship with work. Do they want to join an executive board? The careers don't have the same type of profile as perhaps they previously did. Do you see that Generation X, Millennials, Y, Alpha, all of the younger generations coming up, do you see that they will have different aspirations?
Nee, dat hoor ik heel vaak, maar dat zie ik niet. En heel vaak zeggen ze, nou ja, ik ben niet zo geïnteresseerd om verder te komen. Ik vind het zo wel best. En op het moment dat dan anderen ze voorbij dreigen te gaan, willen ze toch ook... Nee, dat zie ik helemaal niet. Dat hadden we gedacht. En nou, binnen Baker zie ik het helemaal niet. Nee.
Ook echt ook wel... He, mede door die invloed van de mensen eromheen.
Ja, klopt.
Dat je niet soort van achter wil blijven.
Klopt, ja. Dat is waar.
Je zei wat mij triggerde, want je zei helemaal aan het begin, vertelde je dat je heel veel last had van mensen om je heen die een oordeel hadden over het feit dat jij 5 dagen werkte.
Ja.
Hoe ging je daarmee om?
Hele goede vraag. Daar heb ik een hele goede tip voor, namelijk.
Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja, ik trok me dat altijd heel erg aan. En toen zei Adriaan, mijn man, die is nogal kort door de bocht en heeft daardoor vaak hele goede tips. Die zei, weet je wat je dan moet antwoorden? Ik zei nee. Fijn dat jij het anders mag doen. En laten we over 20 jaar zien welke kinderen er beter terechtkomen. En dat was zo'n ongelooflijk goede tip. Want dan zag je van, oh... Doet zij het eigenlijk misschien toch wel beter dan ik? Of dan zag je de twijfel. Ja, dat was gewoon mijn way out ongeveer.
Ja, het is een soort korte perspectief dat mensen hebben op het moment. En niet over waar je staat over 20 jaar. Waar je kinderen staan over 20 jaar.
Ja, en het is ook even gewoon dat vervelende antwoord terugkaatsen. Zo van, nou, dan zal jij wel heel blij zijn dat jij het anders mag doen. En dan zie je ze denken, ben ik wel heel blij met wat ik doe.
Ja. Had je verder wel veel mensen in je omgeving die je supporten?
Ja, heel veel. Ja. Mijn ouders. Ja, zeker. Ik was geen Remy.
Had je dit kunnen doen zonder dat support?
Ik denk het wel, want het zat enorm in me. Mensen zeggen heel vaak, maar jij had ook heel veel support. Maar vergis je niet, toen mijn baby werd geboren, ging mijn man naar Maastricht en bleef ik alleen met de baby in Amsterdam. Dus zoveel support had ik niet. En dat waren wel de moeilijkste jaren om door te zetten. Dus ik denk dat ik een beetje een vreemde eend in de bijt ben. Want ik had het toch wel gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet heel veel support heb gehad.
Nou, heel erg bedankt voor het gesprek. Hele fijne inzichten. En ook goed om te horen hoe jouw carrière, hoe je daarin hebt gestaan. En hoe jij daar tegenaan kijkt. En nog gefeliciteerd met je verjaardag.
Dankjewel. Dat ga ik vanavond uitgebreid vieren. Dankjewel. En dankjewel dat jullie mij de kans hebben gegeven om dit gesprek te voeren. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben.